Gemeente, namens de kerkraad de volgende mededelingen. Aanstaande woensdag 9 november houden we dankdag. Dan gaat u dominee J.M.J. Kiefiet voor. De diensten zijn om 14:30 en om 19:00. Volgende week zondag gaat u in beide diensten voor evangelist H. Bor. De collecten zijn vandaag bestemd als eerste voor de kerk en als tweede voor de diaconie. In verband met dankdag zijn er deze week geen catechisaties. Donderdag vergadert de kerkenraad, aanvang 19:30. De bestelformulieren voor de afhaalmarkt van 19 november dienen uiterlijk 10 november te worden ingeleverd, dus aanstaande donderdag. Er liggen nog enkele bestelformulieren in de hal van de kerk. Op zaterdag 12 november is de muziekavond in de kerk, aanvang 19:30. En geliefde gemeente, ten aanzien van het beroepingswerk mag de kerkenraad aan u voorstellen als enkelvoudige kandidaat dominee W.J. van Gent van Ouderkerk aan de Amstel. Na stemming kwam hij duidelijk als enkelvoudige kandidaat naar voren, wat binnen de kerkenraad voor verwondering en dankbaarheid zorgde. In gesprek met dominee W.J. van Gent zijn er geen objectieve bezwaren naar voren gekomen rondom zijn kandidaatstelling. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 november om 19:30. De consulent dominee Droger hoopt die vergadering te leiden. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen. Psalm 27, het vijfde vers. We luisteren samen naar de geboden van de Heere en zingen we daarna Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heeren op? En dan vers 3, dit is Jacob. Het gaat vanmorgen over Jacob. Dit is het vrome geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Dat zullen we vanmorgen ook horen. Psalm 24, vers 2 en 3, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen samen het woord van God uit het boek Genesis, hoofdstuk 32, de versen 13 tot en met 32. Genesis 32, vers 13 tot en met 32. Jacob die zal Esau tegemoet gaan trekken. En dan lezen we, en hij vernachtte aldaar diezelfde nacht. En hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Esau zijn broeder. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde bijzonder. En hij zeide tot zijn knechten, gaat gij lieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudden en tussen kudden. En hij gebood de eerste, zeggende, wanneer Esau, mijn broeder, u ontmoeten zal en u vragen, zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij en wiens zijn deze voor uw aangezicht? Zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Esau. En zie, hij zelf is ook achter ons. En hij gebood ook de tweede, ook de derde, ook allen die de kudden nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau, als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie, uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht. Doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht. En hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen. En hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam ze en deed hen over die beek trekken. En hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want, zeide hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. De zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Tot zover de lezing uit Gods woord. Vanmorgen vraagt het gedeelte onze aandacht van de versen 24 tot en met 32, met als kernvers het 30ste vers. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want, zeide hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Tot zover. Wij bidden samen de Heere om zijn zegen. In onze voorbeden denken we aan mevrouw De Vos, de neef, haar enige nier functioneert bijna niet meer. En we bidden ook voor de vrouwenochtend met migrantenvrouwen die aanstaande vrijdagmorgen wordt gehouden. En ook voor andere zieken in de gemeente willen wij bidden, al noemen we ze niet allemaal bij namen, zullen wij samen bidden en danken. Heere in de hemel, u zegt het zelf in uw woord, zoek mijn aangezicht. En dat is toch bidden. Uw aangezicht zoeken. En de dichter van Psalm 27, we hebben het gezongen, mocht het zeggen, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Bij wie anders, Heere? Tot wie zouden wij anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En wat is het een wonder, Heere, van uw genade, dat u deze morgen weer naar ons toekomt met die woorden. Dat is er een blijk van dat u geen lust hebt in onze dood, in onze ondergang, maar daarin dat we ons bekeren en leven, eeuwig leven. Leven met u en voor u, voor uw aangezicht, te allen tijden. Heren, nu komen wij u bidden. Wilt u zelf plaats maken voor de boodschap van deze morgen? Ja, dat moeten we u wel vragen, want die plaats is er van nature niet bij ons. Dat moeten we belijden. Er is zoveel dat er met gemak ingaat bij ons. We zeggen wel eens, er zijn dingen die gaan erin als koek. Maar uw woord niet. Daar is bij ons die innerlijke weerstand van nature. Er kunnen allerlei tegenwerpingen zijn. We hebben onze ja-maars. Er kan onverschilligheid zijn. Dat gesloten hart, Heren. Maar uw geest kan daar doorheen komen. En dat is ons gebed dat u dat doet voor het eerst als dat nog nooit echt gebeurd is in ons leven. Of opnieuw en dieper dat uw geest doorwerkt. En dat het zo tot een werkelijke ontmoeting mag komen tussen u en ons. En dat er ook vanmorgen iets mag plaatsvinden van wat Jacob heeft mogen ontvangen. En wat was hij er verwonderd over? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Heren, u kunt dat nooit doen om iets dat in ons is. Wij stonden vanmorgen samen voor de spiegel van uw wet. En als we eerlijk daarin kijken en onszelf niet oppoetsen of ervoor weglopen, dan zien we wie we zijn. Overtreders van uw wet. Misschien ging het wel door ons heen toen we Psalm 24 samen zongen. Wie klimt de berg des Heren op? En als we dan zien wat daar gevraagd wordt. Oprechtheid, eerlijkheid, geen enkel bedrog, maar een leven conform uw wet. Heere, wie kan dan de berg van u opklimmen? Wie kan dan voor uw aangezicht verschijnen? Niemand van ons. Wij bidden u, reinig ons van alle zonden. En reinig die vuile bron van binnen, waar het allemaal uit voortkomt. En dan mogen wij toch een biddend beroep doen op het bloed van u, Heere Jezus Christus, dat zo krachtig is dat het reinigt van alle zonden. Het staat toch in uw woord niet voor niets in de tegenwoordige tijd. Altijd maar door, steeds opnieuw mag daar een beroep op worden gedaan. Nooit gaat de kracht van uw bloed af, Heere Jezus. Wat is dat toch een genade, dat daar bij u altijd te vinden is oneindige barmhartigheid. Heren, daar moeten we het van hebben, ook deze morgen. En dan bidden we van u dat we allemaal eerlijk mogen worden tegenover u, eerlijk gemaakt door uw Heilige Geest. We bidden u, laat er zo onderwijzende prediking mogen zijn, ontdekkend, bemoedigend, vertroostend, waarschuwend, vermanend, nadat u weet wat we nodig hebben. Wij weten vanuit uw woord, Heren, dat u meer dan één zegen weg te geven hebt. Wilt u dan die zegen aan ieder van ons persoonlijk geven die wij nodig hebben? We bidden het voor onze kinderen. Laat ook zij mogen begrijpen waar het in de kern van deze preek om gaat. En leer het ook hen zo uw aangezicht te zoeken. We bidden het voor al onze jongeren. Er komt veel op hen af, Heere. Maar laat dit het allerbelangrijkste mogen zijn of mogen worden in hun leven. En laat zo de boodschap van deze morgen ook voor hen helder mogen spreken. Wij bidden u voor allen die met ons verbonden zijn. Die vanwege ziekte of ouderdom niet meer naar de kerk kunnen gaan. Heere, gedenkt u ze. Wilt u tot hen spreken, hen opzoeken in de situatie waarin ze zijn? En wat kan het een stil verdriet geven in het hart? Ik zou zo graag naar de kerk willen, maar het gaat niet meer. Heren, wij realiseren ons dat misschien veel te weinig als wij zelf naar de kerk kunnen gaan. Wij kunnen het vaak zo gewoon vinden. En we beseffen vaak zo weinig het voorrecht dat u ons geeft. Heren, vergeef ons ook die zonde van nalatigheid. En leer het ons zien dat het nog steeds genadetijd is. En dat het zo bijzonder is dat wij nog steeds in een vrije westerse wereld leven. Waar ons geen strobreed in de weg wordt gelegd om naar uw huis te gaan. Heren, wij bidden u voor ieder die een taak heeft in deze dienst. De koster, de organist die ons begeleidt. We bidden dat ook in technisch opzicht alles goed zal verlopen. Ook dat heeft uw zegen nodig. Geef uw dienaar uw woorden in de mond en de zaken in het hart. En Heere, laat zo uw woord tot een rijke zegen mogen zijn. Wij mogen samen ook voorbeden doen. We denken aan mevrouw De Vos, de neef. Heere, u kent haar gezondheidssituatie. Haar ene genier functioneert bijna niet meer. Ze mag door haar man thuis verzorgd worden. En ze mag het ook overgeven aan u. Wat is dat een zegen? Als we bij lichamelijk minder worden, ons aan u kunnen toevertrouwen. Dat u zorgt, Heere, dan mag er zelfs de lofprijzing zijn op uw heerlijke naam. En ze mag het erkennen, dat is niet van mezelf. Maar dat is gegeven door de Heere. Dan krijgt u zelf de eer van uw eigen werk, ook in deze omstandigheden. Maar dan mogen we ook haar helemaal aan u toevertrouwen, Heere. Wat haar lichaam betreft en wat haar ziel betreft, wees u hen samen nabij. We bidden u dat u het evangelie zegent overal waar het verkondigd wordt. En dan denken we ook aan de vrouwenochtend met migrantenvrouwen. Daar mag het evangelie ook worden doorgegeven, Heren. We danken u voor al die vrouwen die daar komen. En we bidden u dat als dat woord van u op een eenvoudige wijze wordt doorgegeven, dat het doel zal treffen. Dat het harten mag raken, verbreken, vernieuwen, vervullen van uw liefde. Heren, wilt u wijsheid geven aan hen die daarbij betrokken zijn? Want dat vergt ook een vaardigheid die een mens uit zichzelf niet heeft, maar die wij u mogen bidden. Dat uw geest die zal schenken. We dragen heel de gemeente aan u op, Heren. We bidden ook voor anderen die ernstig ziek zijn. Niet ieder wordt met name genoemd. Maar u kent elke situatie. Als we dat alleen al bedenken, Heren, dat te midden van dit onmetelijke heelal, op dit kleine aardbolletje, waar wij als individueel mens een stipje zijn op dat aardbolletje, dat u van al die miljarden mensen het hele leven kent. En zo mogen ze allemaal aan u opdragen, Heren. We bidden samen ook voor het beroepingswerk. De kerkenraad mocht komen tot een enkelvoudige kandidaatstelling. De broeders zijn er zelf verwonderd over hoe dat gegaan is. We danken u daarvoor, Heren. En nu zien we ook verder uit naar uw leiding. Naarmate een gemeente wat langer vakant is, kan het verlangen naar een eigen predikant ook des te meer toenemen. En Heren, we bidden u als de poging die nu gedaan wordt, zal worden uitgebracht, dat die met uw zegen zou mogen worden bekroond. We bidden om uw leiding, ook voor de stemmingsvergadering. En we dragen ook onze broeder van Gent aan u op, die ook weet dat zijn naam vanmorgen hier genoemd wordt. Dan kan er ook veel op een predikant afkomen, ook als er nog geen beroep is uitgebracht. Maar dan kunnen de gedachten soms toch al gaan. Heren, we bidden in dit alles om uw onmisbare leiding. Want u bent het die tegen de ene dienstknecht zegt, ga, en hij gaat. En tot de andere, kom, en hij komt. U gaat daarover. Gelukkig maar, Heren, dan is het altijd goed zoals het gaat. Zo leggen wij samen onze gebeden voor u neer. Zie ons aan in uw grote barmhartigheid. En laten we ons samen hier mogen verwonderen over wie u bent en wat u doet. En dat het dan maar niet op afstand zal blijven, maar dat we er heel persoonlijk in betrokken mogen worden. We bidden het u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De collecte is u al aangekondigd, maar het is altijd goed om het nog eens te onderstrepen. Van harte in uw liefde en offervaardigheid aanbevolen op de wijze waarop dat hier in de gemeente gebeurt. We willen samen gaan zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoot bedrog, maar blanke oprechtheid voedt. Dat was nou het punt bij Jacob, het was eerst een en al bedrog, maar hij werd oprecht voor de Heere. En dan vers 3. Dat gebeurde ook in zijn leven. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dan is het ook, gij naamt die gunstig weg. Psalm 32 vers 1 en 3 zingen we ter inleiding op de bediening van het woord.
Thank you.
Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Psalm 116, vers 1 en 5. Gemeente des Heren, eerst even voor onze jongens en meisjes. Als je zo eens terugkijkt op de maand oktober, dan zijn er heel veel dagen geweest waarop de zon scheen. En dat was ook in de herfstvakantie op veel plaatsen het geval. En daar geniet je natuurlijk enorm van. Toch lijkt het wel alsof de zon op de ene dag anders schijnt dan de andere. Denk maar eens bijvoorbeeld aan je verjaardag. Als je dan 's morgens het raam opendoet, je schuift de gordijnen weg en je ziet dat de zon schijnt, dan geeft dat een extra feestelijk tintje aan zo'n verjaardag. Zo was het ook op de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Het evangelie vermeldt ons dat de zon toen opging, toen de Heer Jezus was opgestaan. Dat maakte ook die dag tot een extra stralende dag. En zo kijk je ook anders naar de zon als het goed is tussen de Heer en je hart. Als je weten mag dat je zonden vergeven zijn. Dan lijkt het wel alsof de hele schepping er anders uitziet. Gemeente, ik hoorde dus iemand zeggen, dan heb je zelfs vrede met de dieren van het veld. Wijlen prinses Juliana vertaalde eens een lied uit het Engels dat heel bekend is geworden. De zon schijnt in mijn ziel vandaag en het donker is gezwicht en aard en hemel lacht mij toe, want Jezus is mijn licht. Iets soortgelijks is Jacob overkomen. Als een geschenk van de Heere uit de hemel. En dat vraagt vanmorgen in de bediening van het woord onze aandacht onder het thema Pniel. Gods aangezicht gezien. Drie gedachten. In de eerste plaats een hevige strijd. Vervolgens een nieuwe naam. En tenslotte een blijvende zegen. Pniel, Gods aangezicht gezien. Een hevige strijd. Een nieuwe naam. En een blijvende zegen. Er heeft zich inmiddels heel wat afgespeeld in het leven van Jacob. Ik ben zelf in Nunspeet bezig met een serie preken over hem. Nou, u kent dat wel, hè? Door eigen bedrog heeft hij het beloofde land moeten ontvluchten. Bij oom Laban is het 2 maal tot een huwelijk gekomen. Eerst met Lea, daarna met Rachel. Zijn veestapel heeft zich enorm uitgebreid. Maar dan lezen we in hoofdstuk 31 dat Jacob van de Heere een marsorder heeft gekregen. Terug naar het beloofde land. Terug naar Bethel. Naar de plaats waar de Heer hem op zo'n bijzondere manier verschenen was en hem verzekerd had van zijn leiding en bescherming. Opnieuw heeft de Heer hem bemoedigd voordat hij gaat koers zetten naar Kanaan. Dat gebeurt ook nog eens aan het begin van hoofdstuk 32. We hebben dat nu niet gelezen, maar u kunt dat met een enkele blik zien. Als Jacob op weg gaat naar het beloofde land, dan komen er engelen van God op zijn weg. In 2 groepen zelfs. Op die reis die Jacob gaat maken, is er dus een engelenwacht om hem heen. En toch is Jacob bang. Jacob weet wel dat hij niet om zijn broer Esau heen kan. Weliswaar woont Esau niet meer in het beloofde land. Hij woont in Seir, maar er vonden allerlei reizen plaats. Er was handelsverkeer en hij weet wel, de kans is groot dat ik mijn broer toch zal tegenkomen. En hij voelt het wel aan. Het moet goed komen tussen mij en tussen Esau. Want wat had Jacob het lelijk verknoeid naar zijn broer toe. En nu krijgt hij er steeds meer last van. Dat gebeurt wel eens vaker als mensen ouder worden. Misschien herkent deze of gene het wel. Ja, in de verhouding met die ander zit het nog helemaal niet goed. Je geweten gaat spreken. Misschien juist wel omdat je weet, het gaat ook voor mij een keer naar het einde toe. En dan moet ik voor God verschijnen. En hoe ga ik het hem dan uitleggen? Dat het niet goed zat. Wat dan? We lezen opnieuw dat Jacob met een eigen oplossing komt. En als u de hele geschiedenis van tevoren leest, dan ben je geneigd om te zeggen, dat zijn we langzamerhand wel van hem gewend. En met die oplossing komt Jacob op het moment dat hij hoort dat zijn broer al in aantocht is. Hij wil zijn broer gunstig stemmen, het een beetje goed maken. En hij stuurt verschillende kudden naar Esau toe in etappes. Eerst geiten en bokken en dan kamelen en koeien enzovoort. Heel nederig noemt hij zichzelf Esau's knecht. En hij spreekt je Esau aan als mijn heer. Maar Jacob, zou je er zo komen? Ligt het probleem niet veel dieper? Is er ook niet een probleem tussen jou en de Heere? De avond valt. Het zal een aangrijpende nacht worden. Eerst zet Jacob zijn gezin de rivier, de Jabok, over. Wil hij ze op die manier in veiligheid brengen voor Esau? We weten het niet precies. In elk geval, Jacob blijft alleen achter. Zoekt hij bewust de stilte, de eenzaamheid? Wil hij alleen zijn met de Heere? Alleen in de nacht. Wat kan dat je confronteren met jezelf? Maar ook met God. We komen het in de psalmen tegen. Als ik uwer gedenk op mijn legerstede, op mijn bed, dan peins ik aan u in de nacht waken. En in die stilte en eenzaamheid komt er plotseling iemand bij Jacob. Het is een man, zegt de tekst, die met hem begint te vechten. Er ontstaat een gevecht op leven en dood. En als je dan het woord bekijkt dat hier gebruikt wordt, dan gaat het hier om een worsteling waarbij de een probeert de ander plat voorover op de grond te krijgen. Om dan op zijn rug te springen en met een ruk aan zijn nek de persoon de nek te breken. Dat is niet niks. De worsteling gaat door totdat de dageraad aanbreekt. De tegenstanders rollen in een verstrengeling op de grond. Jacob blijkt wel heel sterk te zijn overigens. Maar als u terugbladert naar hoofdstuk 29, dan zie je dat ook al. Als hij daar bij die put is en daar die herders ontmoet en die bij Laban horen, dan rolt hij in zijn eentje de grote steen van die put af. Dat zegt wel iets. Op zeker moment ligt hij echter onder. En dan probeert die ander hem aan zijn been om te gooien, zodat hij voorover zou komen te liggen. Maar Jacob verzet zich, zodat het dijbeen uit de kom van zijn been ontwricht wordt. En we lezen dat de man die met hem vecht Jacobs heupgewricht aanraakt. Het staat er eigenlijk sterker. Hij verwondde zijn heupgewricht. En het woord dat dan gebruikt wordt, dat heeft te maken met een plaag die God naar mensen toezendt. Zoals we het lezen over de plagen in Egypte. En dat laat wel zien, gemeente, dat weet u natuurlijk al lang, maar het is toch goed om dat te laten zien. Dat laat wel zien dat het hier niet om een gewone man gaat. Het is niemand minder dan God zelf. Dat blijkt ook wel als Jacob achteraf zegt, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. God in de gedaante van een mens, zoals het eerder al was gebeurd bij zijn opa Abraham. We lezen daarover in Genesis 18. En als God in mensengedaante verschijnt, dan mogen we aan zijn zoon denken. Voordat hij in het vlees kwam hier op aarde, in de kribbe van Bethlehem, verscheen hij meer dan eens tijdelijk in mensengedaante. Of in de gestalte van een engel. En dan wordt hij aangeduid als de engel des Heren. Maar waarom gebeurt dit? Waarom verschijnt de Heer hier aan Jacob als een tegenstander? Als een vijand? Als iemand die met Jacob het gevecht aangaat? Dat past helemaal niet in het beeld dat veel van ons westerse mensen van God hebben. God is liefde toch? Hij doet geen vlieg kwaad, laat staan een mens. God, als onze grote vriend, die zorgt dat wij het altijd goed hebben en aan wiens schouder je altijd mag uithuilen en op mag leunen. Maar gemeente, dat is een eenzijdig, versuikerd godsbeeld. En daardoor gaat er in de geloofsbeleving van alles mis. Als dat je beeld
van God is. De Bijbel laat ons namelijk zien dat de Heere zich ook tegen ons kan keren. Ja, hij kan het gevecht met zijn kind aangaan. Jazeker, hij is de God van Bethel. En dat blijft hij ook. Ook wanneer hij zijn kind onder handen moet nemen. In Bethel had Jacob de Heere leren kennen als een God die hem volledig voor zijn rekening neemt. Die hem leidt, die hem beschermt. Maar waarom stelt de Heere zich nu zo tegen Jacob op, juist op het moment dat hij het beloofde land zal binnengaan, in gevolge de opdracht van de Heere zelf? Gemeente, juist nu. Jacob moet leren dat hij niet zomaar het beloofde land kan binnengaan als een vanzelfsprekendheid is. Vanzelfsprekendheid. Alsof de zegen van de Heere iets is waar je op aanspraak kunt maken, die je verdient. Er ligt nog het een en ander dat opgeruimd moet worden. Er liggen nog zoveel zonden in Jacobs leven, waarmee hij zomaar dacht weg te komen. Zonden tegen zijn broer Esau, ja. Zonden tegen zijn vader Isaac, ook dat. Maar wat ik mensen aandoe, is tegelijkertijd zonde tegen de Heere. Zouden wij dat niet heel gemakkelijk vergeten, gemeente? Dat handigheidje waarmee ik de ander bedroog. Mijn liegen tegenover de ander. Mijn roddelen over die ander. Dacht u dat de Heere dat niet ziet? Dat hij daar niet moeilijk over doet? Dat hij het wel door de vingers ziet? Nee, dat doet hij niet. Zonde moet altijd opgeruimd worden. Anders blijft het tussen jou en de Heere instaan. En zo kun je het beloofde land, het hemelse Jeruzalem, niet binnengaan. Of dacht u van wel? Ik weet niet precies hoe dat onder u ligt, gemeente, maar je hebt wel van die mensen, die maken er een rekensommetje van, hè? Ik ben gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan. Ik vier misschien avondmaal. Ik ga trouw naar de kerk. Conclusie, zit met mij goed. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Maar dan schudt de Heer ons vanmorgen wakker. Zo zal het niet gaan. Maar Bethel dan, gemeente, het is toch goed om dat er even bij te betrekken steeds. En hoe zit dat nou met Bethel en Priel? Daar zijn hele theorieën soms over. Nou, gemeente, als je Genesis 28 leest, waar het over Bethel gaat, dan verwonder je je erover dat de Heere na dat hele bedrog tegenover Isaac en Esau nergens over begint. Het lijkt wel alsof de Heere er niet van wist. Alleen maar belofte voor Jacob. Zo rijk en zo ruim. En Jacob reageerde erop. Dit is niet anders dan het huis Gods. Dit is niet anders dan de poort des hemels. Heeft dat dan allemaal niks voorgesteld? Oh, jazeker. Dat blijft helemaal staan. Zoals dat ook nu helemaal blijft staan als je houvast mocht krijgen aan Gods beloften. Maar de Heere gaat een weg met zijn kind. Hij gaat dieper doortrekken. Als de Heilige Geest werkt in mijn leven, dan gaat hij verder op die weg om mij dieper te ontdekken aan mijzelf. Als ik meende dat ik met bepaalde zonden in mijn leven nog wel wegkwam, laat hij zijn licht erover vallen. En hij maakt het me duidelijk. Zo kun je niet voor God verschijnen. Er moet schoon schip worden gemaakt. Herkent u daar nou iets van? Gemeente, ik weet wel, dat gaat niet bij ieder van Gods kinderen op dezelfde manier en op dezelfde tijd. Het zijn zelfs dingen die meer dan eens in het geloofsleven kunnen plaatsvinden. Laat dat maar aan de Heilige Geest over. Maar dat hij het op een bepaald moment in je leven aan de orde gaat stellen, dat is zonneklaar. Wat is dat pijnlijk voor mijn vrome vlees. Ik dacht nog zoveel te zijn. Ik dacht nog zoveel te hebben. Want ik ben mijn eigen gedachten en mijn eigen geloofsvoorstellingen niet zomaar kwijt, gemeente. En ik ben zo geneigd om bepaalde zonden maar onder het vloerkleed te vegen. Ja, het is heerlijk als je de belofte van de Heer hebt gehoord. En als je daarvoor jezelf ook houvast hebt gekregen. Maar nou is zo nodig dat er plaats voor komt. In je hart. Wat de Heer mij schenkt in zijn belofte, dat moet nu ook mijn persoonlijk deel worden. Door het geloof. Een geloof dat de Heilige Geest bewerkt. En tot dat geloof behoort ook altijd dat ik de Heer gelijk leer geven in zijn oordeel over mijn leven. Gemeente, misschien kijkt u er toch wel een beetje vreemd van op dat de Heer zich kan voordoen als een vijand in het leven van zijn kinderen. Je weg kan blokkeren. Dan denk je, hoe heb ik het nu? Dat is niet bepaald het welvaartsevangelie dat sommige Amerikaanse tv-dominees laten horen. Als je Jezus toelaat in je leven, dan zijn alle problemen weg. Dan gaat de ziekte weg en je wordt rijk en je wordt welvarend. Het is ook niet het evangelie dat zegt, als je gedoopt bent, komt het altijd goed. Nee, Gods beloften zijn geen automatisch werkende polissen. Hij zegt niet, het maakt niet uit wat je doet. Juist in het leven van de zijnen verdraagt de Heere de zonde niet. Zei de Heere het niet tegen zijn eigen volk Israël? We lezen dat in Amos 3. Uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u lieden alleen gekend. Daarom zal ik over u uw ongerechtigheden bezoeken. Daarom. Wat kan het een pijn doen? Als de Heere de zonden aan de orde gaat stellen in je leven. Hij zal het je ordelijk voor ogen stellen, staat er ergens in Gods woord. Dat zijn handen je raken. Je hart verwonden. Dat hij de vinger op de zere plek gaat leggen. Dat je auw gaat roepen. Dat je onder komt te liggen in het gevecht. Ja, gemeente, dan komt je leven in de crisis. We hebben het heel veel, dat weet u, over crises vandaag op allerlei gebied. En we willen er het liefst zo snel mogelijk vanaf. Maar weet u, dit is nou een noodzakelijke crisis. En ook een heilzame crisis. Want bedenk altijd dat als de Heer zo in je leven komt, dat hij het doet als de God van Bethel. Die belooft, ik zal met u zijn. En die belofte trekt hij niet terug. Hij gaat het gevecht met je aan. Juist om in je hart plaats te maken voor die belofte. Maar kijk nou eens naar vers 26. De kansen lijken gekeerd te zijn. De Heere lijkt nu onder te liggen. Want hij zegt, laat mij nu gaan. Letterlijk staat er, laat mij vrij. Alsof Jacob hem in de houtgreep heeft. Trouwens, ook in vers 25 lezen we al dat de man, de Heere, Jacob niet kon overwinnen. Nou jongens en meisjes, zou dat nou echt zo zijn? Zou de Heere Jacob niet kunnen overwinnen? Natuurlijk wel. We lezen dat als de Heere maar even zijn pink uitsteekt, bij wijze van spreken, Jacobs heupgewricht ontwricht. Raakt, vers 25. En toch, op een bepaalde manier wil de Heere zich laten overwinnen door een zondaar. Wat doet Jacob? Hij is er inmiddels wel van overtuigd dat het God zelf is die zijn tegenstander is. En als de Heere dan zegt dat hij weg wil gaan, dan hangt Jacob hem als het ware om de hals en hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ouderen weten het misschien nog wel. Vroeger had je van die kooplui, hè, die zetten dan de voet tussen de deur als ze iets aan je wilden slijten. En ze trokken die klom niet terug voordat je iets gekocht had. De aanhouder wint, zou je kunnen zeggen. Jacob denkt niet, gelukkig dat de Heere weggaat, want dan ben ik tenminste van deze vijand af. Nee, hij wil juist niet van hem af. Hij kent hem als de God van Bethel. En nu gaat hij smeken dat de Heere de zegen van Bethel daadwerkelijk aan hem zal geven. En daarom klampt hij zich aan de Heere vast. Hij gaat als zondaar om genade smeken. Dat dat de inhoud van zijn gebed is, dat weten we uit Hosea 12, vers 5. Daar lezen we, hij, Jacob, weende en smeekte hem. En uit het gebruikte woord kunnen we opmaken dat het daar gaat om smeken om genade. Genade, daar bidt een mens om die zich schuldig weet. Bid u, bid jij zo ook. Nee, niet voor de vorm, hè. Echt met je hart. Dat je tegen de Heere zegt, Heere, ik moet het bekennen. Ik kan er niks mooiers van maken. Het is mis in mijn leven. Ik ben echt een zondaar tegenover u. Maar ondanks mijn zonden kan ik niet zonder u. Ik erken dat ik de eeuwige straf verdiend heb. En toch klamp ik mij aan u vast. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat u mij zegent. Jongeren, doe je dat ook? Ga je wel eens naar de Heere toe om hem je gedoopte voorhoofd te laten zien? Heere God, u hebt het mij toch beloofd dat u mijn God wilt zijn. Dat staat toch op mijn voorhoofd geschreven? Nu bid ik u, vervul uw belofte. Doe zoals u gesproken hebt. Ja, kijk, dan kun je de Heere niet meer missen. Zonder hem kun je niet leven. Zoals dat oude lied het zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, of u nou op leeftijd bent gekomen of dat je nog jong bent. Doe als Jacob. Zet de voet maar tussen de deur bij de Heere. En zeg het maar met Psalm 27. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Dan het tweede, een nieuwe naam. Dat gebed van Jacob zorgt voor een wonderlijke wending. Terwijl het erop leek dat die man, de Heere dus, weg zou gaan, gaat hij nu juist verder met Jacob in gesprek. Daar is nu juist ruimte voor. Nu is Jacob op zijn plek tegenover de Heere. En hij, de Heere, zeide tot hem, hoe is uw naam? Jongens en meisjes, als je iemand kent, dan vraag je toch niet naar zijn naam. Toch doet de Heere dat hier wel, hè? Je zou zeggen, de Heere kent hem toch allang? Ja, maar de Heere wil het uit zijn eigen mond horen. Ik ben Jacob. Nou, jongens en meisjes, je weet vast wel wat die naam betekent, hè? Hele lichter. Bedrieger. De man die het zelf met zijn handigheidjes altijd zo goed kon. Nu moet hij bekennen. Ik ben Jacob. Ik ben die zondaar die u altijd in de weg loopt. En die mensen bedriegt. Gemeente, vanmorgen vraagt de Heere u, jou en mij ook naar onze naam. Zeg het nou eens eerlijk. Ja, Heere. Ik ben een zondaar. En dan heel concreet, hè? Op allerlei punten. Een mens met een verdorven hart. Een kind van Adam. Ik erken dat ik niet de vervulling van uw beloften verdiend heb, maar de effectuering van uw toorn. Mag ik eens vragen, gemeente? Heb jij dat nou wel eens eerlijk tegen de Heere gezegd in je leven? Dat hoort bij het echte geloof. Dat werkt de Heilige Geest bij ieder in wie hij werkt. Dat kan niet missen. Alle franje gaat er vanaf. Je houdt alleen maar een gebed om genade over. Jongens en meisjes, je maakt het wel eens mee misschien op het schoolplein. Hè? Er zijn er twee jongens aan het vechten en er ligt er eentje onder. Wat zegt die dan soms? Genade! Nou, dat mag je nou ook naar de Here doen. Roepen om genade. Om niet te krijgen wat je verdient. De eeuwige straf. En om wel te krijgen wat je niet verdient. Het eeuwige leven. Om vrijgesproken te worden van je schuld. En dat doet de Here dan ook. Is het u wel eens opgevallen in Psalm 32? Zodra David zijn schuld beleidt, staat er meteen: en gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. De Here staat er als het ware voor klaar om dat te doen. Hij doet dat zo graag, gemeente, om Jezus wil. Nou, het was van de week hervormingsdag. Luther ontdekte het weer. Hè? God rechtvaardigt goddelozen. Geen beste brave burgers. Geen vrome kerkmensen. Maar mensen die voor 100% bij hem in het krijt staan. En let nou eens op Jacob. Juist als alles verloren lijkt, wordt hij winnaar. God laat zich overwinnen door een zondaar die hem om genade smeekt. Als je zo leert bidden, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Gemeente, daar kan de Heer niet tegen. Met eerbied gesproken. Dan raak je hem, mag ik het nou zo zeggen? Dan raak je hem in zijn zwakke plek. Op dat gevoelige punt, namelijk zijn ontfermende hart. Gemeente, onderneem maar een stormloop op Gods genadetroon. Ik denk wel eens, wij kunnen zo vrijblijvend in onze leunstoel praten daarover, hè, dat we het zo moeilijk vinden om zeker te zijn van Gods heil. Dan zeggen we al gauw, soms wel, soms niet. En we eten er geen boterham minder om. Dat is het dan. En we bevinden ons er redelijk wel bij. Maar is nou nooit eens op u afgekomen? Als het niet verandert in mijn leven, dan sta ik straks voor eeuwig buiten. Wij zien onze nood niet, gemeente. En daarom laten wij de Here zo gemakkelijk vrij. Maar dat deed Jacob niet. Doe als hij. Hang aan de Here en loop hem aan als een waterstroom. Door dat gebed heeft hij de strijd met God gewonnen. Hij heeft zich vorstelijk gedragen in die nacht. Je zou zeggen, hoe is het toch mogelijk dat de heilige God zich laat overwinnen door een zondig mens? Wat een heerlijke boodschap, gemeente. De Here laat zich overwinnen door een zondaar die hem om genade smeekt. Doe dat alsjeblieft. Blijf geestelijk gesproken niet in je luie leunstoel zitten, maar ga op de knieën. Hanteer het wapen van het gebed. Dat wapen dat de Heilige Geest jezelf in handen geeft. En wie het hanteert, die overwint. Die neemt het Koninkrijk van God in. Zoals de titel van een boek luidt. Misschien kennen sommigen van u het wel. Het Koninkrijk Gods ingenomen door gebed. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik overwin de Heer als ik hem aanspreek op het werk van zijn lieve zoon. Dat is pleiten op het bloed van Christus. Aan de voet van het kruis. En voor dat gebed in Jezus' naam, waarbij je schuilt achter dat verzoenende bloed, gaat de Here overstag. En hij geeft je een nieuwe naam. Want hoor eens wat de Here dan zegt. Uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. Wie de Here smeekt om genade, ontvangt een nieuwe naam. Jacob wordt Israël. Dat betekent zoveel als vorst van God, strijder met God. Heeft de Heer Jezus het later niet gezegd? Wie overwint, die zal ik een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dat wil zeggen dat je het heel persoonlijk mag horen en mag weten. Een gerechtvaardigde zondaar te zijn. Dat de Heere nooit meer terugkomt op je zonden. Dat je een kind van de Vader mag zijn. Een nieuwe naam. En zo word ik door de Heilige Geest een echte Israëliet. In wie geen bedrog is. En dan het laatste. Een blijvende zegen. Op zijn beurt vraagt Jacob ook naar de naam van de man die met hem gestreden heeft. Opmerkelijk. Hij krijgt die naam niet te horen. Die blijft vooralsnog verborgen. Wij mogen meer weten dan Jacob. God heeft het geheimenis van zijn naam onthuld. Allereerst aan Israël toen hij zich bekend maakte als ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En nog duidelijker en volkomener in de Zoon van zijn liefde, de Heer Jezus Christus. Die enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Daar ligt de volle zegen in besloten. Jezus, redder, zaligmaker. En zo ontvangt Jacob ook de zegen. En hij zegende hem al daar. Nu is het goed tussen de Heer en Jacob. Nu is de rekening voldaan. De schuld vereffend. Ja, hier valt licht op de eeuwige zegen. De eeuwige redding. Gemeente, dat is nou de diepste zegen die je nodig hebt. En die de Heer langs de weg van het gebed geven wil. Ja, dat is voor Jacob een onvergetelijke plaats geworden. Hij geeft er een naam aan, Pniel. Dat betekent aangezicht van God. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Het was het gezicht van mijn heiland. Van mijn redder. Je proeft er zijn verwondering in, gemeente. Gods aangezicht zien. In de vorm van die man die met hem gestreden heeft. Dat zou ik als zondaar nooit overleefd hebben. Dat kan toch helemaal niet, denkt u maar aan wat de Heere later tegen Mozes zei. Mij zal geen mens zien en leven. Je moet toch verbrand worden in het licht van de heilige God. Maar mag Jacob zeggen, de Heere liet mij winnen. En zijn aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij net kort verzadiging van vreugde. Vindt het weerklank in ons hart. Gemeente, ik kan de vreugde niet verwoorden die je deel wordt. Als je zo de Heer mag ontmoeten. Het aangezicht van Jezus Christus. En dat je dan weten mag, mijn ziel is gered voor eeuwig. Met minder kunnen we toch niet toe? Jacob is Israël geworden. Oh ja, hij zal nog vaak genoeg tegen Jacob oplopen. Dat wil dus zeggen, tegen zichzelf. Zijn oude ik. Je komt die naam Jacob in de volgende hoofdstukken nog meer dan eens tegen. Ik blijf in mijzelf een zondaar. Maar door het geloof wel een vrijgesproken zondaar. Tegelijk een mens die elke dag weer de geestelijke strijd moet aangaan tegen de Satan, tegen de wereld en vooral tegen mijzelf. Ken jij dat ook, jongeren? Dat je je zo graag aan de Heere wilt toevertrouwen, voor hem zou willen leven, wilt leven van zijn vergevende liefde. Dat je dan toch elke keer weer tegen jezelf opbotst. Ja, het is een strijd. Maar weet je, het is wel de goede strijd. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus al de overwinnaar is. En allen die aan hem hangen, die neemt hij in die overwinning mee. En met het oog op die strijd krijgt Jacob een herinnering van de Heere mee. Levenslang staat Pniel op zijn netvlies gebrand. Als hij zijn heupgewricht voelt, hij loopt mank. En misschien hebt u ook wel zoiets. Dat je eraan herinnert dat je nooit meer dezelfde wordt sinds die ontmoeting met de Heere. Een mens met een knik in het hart. Een verbroken hart. Afgeleerd om hoog van de toren te blazen. Soms ook met een heel tastbare en merkbare doorn in je vlees, zoals Paulus er een had. Die pijn, dat gemis, die handicap, die ziekte, die ellende in je huwelijk, die problemen in je gezin. Je voelt de pijn weer bij elke stap. Steeds herinnert die pijn je aan je eigen zwakheid. Maar tegelijk herinnert die pijn je aan Gods genade. Jacob bleef mank aan zijn heup. Paulus hield die doorn in zijn vlees. Maar de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. Dat is voldoende. Daar kun je mee toe, ook in die dagelijkse strijd. Bij iedere stap mocht Jacob ook steeds weer denken aan die genade, aan die zegen die hem toegevallen was. Nou gemeente, dan kun je verder. Ook al ben je dan een hinkend mens, maar zo kan hij het beloofde land in. En zo kan een kind van God vandaag het nieuwe Jeruzalem in. Zo kan Jacob trouwens ook Esau tegemoet. Ook als ik mank ben, met mijn God spring ik over een muur. Ook over de muren van verstoorde familieverhoudingen, voor zover het van mij afhangt. En dan tenslotte dat ene zinnetje nog, gemeente, in vers 31. En de zon rees hem op toen hij door Pniel gegaan was. Nou, u voelt wel aan, dat staat er niet voor niks. Dat is meer dan een puur natuurkundige aanduiding. Er is iets gebeurd daar in Pniel. De zon rees over hem op. De dag van Gods genade is voor hem aangebroken. Is zo het licht voor u, voor jou opgegaan? Zo dan. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Als ik Gods vriendelijk aangezicht heb mogen zien door het geloof, dan is het alsof heel de schepping mij toelacht. Dat de zon anders schijnt dan gisteren. En dat de vogels anders fluiten dan normaal. Ja, de zon schijnt in mijn ziel vandaag. En het duister is gezwicht. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht, toen ik dacht dat ik het niet zou overleven, mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, ook al loop ik dan mank. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen, in dat vrolijk levenslicht. Amen.
Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, zo zoeken we uw vriendelijk aangezicht. En we bidden, we smeken, wees ons genadig. En leer het ons maar, net als Jacob. Hoe u dat dan ook doet, Heere, om eerlijk te worden. Om onze zonden niet meer onder het vloerkleed te vegen. Daar zijn wij zo bedreven in. Met allerlei smoesjes, met allerlei drogredenen. Of we vergeten het. Maar als uw geest in ons hart werkt, dan brengt hij het ons in herinnering. En Heere, we bidden wel dwars tegen onszelf in als we het u vragen. Maar we smeken het, doe het, o God. Laat het ons maar zien waar het op vastzit. Wij kunnen ons op allerlei manieren vermommen tegenover u. Haalt u de maskers er maar af. En doe ons die vreugde beleven. Dat langs die weg van een eerlijke schuldbelijdenis uw aangezicht over ons ligt in de Heer Jezus Christus. O Heiland, u moest het vriendelijk aangezicht van uw Vader missen toen u verlaten werd door hem op Golgotha. Beladen met de toorn van God over de zonde van heel uw volk van alle tijden. Het heeft u alles gekost. Maar juist zo is daar toch dat vriendelijk aangezicht van uw Vader voor zondaars. Heren, wij bidden van u dat we dan zo langs die weg ook die nieuwe naam mogen ontvangen. Een kind van u mogen zijn. Wandelend in het vrolijk levenslicht zoals we dat gezongen hebben, waarbij u voorgaat. En u dan maar te leren volgen. Met het gebed, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Heren, zo bidden we dat u de dauw van uw Heilige Geest legt op het woord dat gezaaid is vanmorgen. Een voorganger kan het tot de oren brengen, maar niet tot het hart. Dat kunt u alleen. Daar bidden we samen om. Zegen ons, Heren, tussen de beide diensten door. Als we de maaltijd gebruiken, maar hopelijk ook als we daartoe in de gelegenheid zijn met elkaar nog eens doorspreken over wat we gehoord hebben. Laat het niet zo zijn dat de vogels van de hemel het zaad wegpikken, soms op het kerkplein al. Maar Heren, laat het zo mogen zijn dat het werkelijk vrucht draagt tot eer van u. Hoor zo ons bidden in de wegneming van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, waarin we ook steeds weer horen van dat aangezicht van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.